Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen uit het boek van Jean Lafrance, Het Gebed van het Hart, in het programma Heilige Getuigen. Een tweede onderdeel van Wat zal er van de zondaars worden? Ik heb veel geleerd door in het gebed dikwijls om te gaan met mijn vriend Silouan. Van hem heb ik begrepen dat een mens kon worden omgevormd in levend gebed, dat zijn gebed zich als een vuurkolom tot de hemel kon verheffen. Maar hij heeft mij vooral geopenbaard hoezeer de liefde van God ons dringt voor onze broeders ten beste te spreken. Men zegt dat Antonius de Grote de gave van het gebed van vuur had ontvangen. Gedurende 3 dagen bad hij voor de bekering van de zondaars en de duivels smeekten God een einde te maken aan dat gebed. Want ze voelden dat hun duivelse gevechtsbasis in de wereld aan het wankelen werden gebracht. Wat treft bij een man als Silouan, is een geloof in de kracht van het gebed voor de wereld. Het is aan de monniken te danken dat het gebed nooit ophoudt op aarde en dat is hun bijdrage voor de wereld. De wereld houdt stand dankzij het gebed. Als het gebed zou ophouden, zou de wereld vergaan, zegt Silouan. Ik heb beter de kreet van de heilige Dominicus begrepen, die zijn nachten doorbracht met wenen. Terwijl hij sprak, wat zal er van de zondaars geworden? Als men Silouan leest, is men in de tegenwoordigheid van een mens die het gelaat van Jezus ontwaard heeft en sindsdien bekleed is met de deemoed en de barmhartigheid van Christus. En daarom bezit hij de hartstocht om voor de zondaars te bidden. En dat smeekgebed komt op alle bladzijden van zijn geschriften terug. Wanneer hij bidt voor de werklieden van de molen, brengt hij het gelaat van elk van die jonge mensen voor God. Hun levensomstandigheden, hun leed, vrouw en kinderen in Rusland achtergelaten te hebben, en hij komt ertoe onder smeekbeden tranen te storten die hem in God onderdompelen. Er is een kreet die heel zijn leven definieert. Ik verlang niets zozeer dan te bidden voor de anderen, zoals ik het voor mezelf doe. Voor de mensen bidden wil zeggen het bloed van zijn eigen hart geven, zegt Silouan. Hoe meer de mens door de Heilige Geest in bezit wordt genomen, hoe meer hij aanbidt en voor zijn broeders ten beste spreekt. En zo beleeft hij het tweevoudig gebod van de liefde. Gij zult God lief hebben uit heel uw hart en uw broeders als uzelf. En daarom slingert het gebed van de heiligen altijd tussen deze twee polen. Wie is God en wat zal er van de zondaars worden? Men moet erkennen dat veel christenen zich onbehagelijk voelen met deze gebedsvorm voor de zondaars en de betekenis ervan niet goed begrijpen. Voor hen zou het betekenen zichzelf indelen in de categorie van de goede mensen die voor de anderen bidden. Als het smeekgebed voor anderen erin zou bestaan onze verdiensten te doen gelden, zouden we snel naar het voorportaal verwezen worden, zoals de fariseer uit het evangelie. Het gaat in feite om iets heel anders. Wanneer Silouan voor zijn broeders bidt, zondert hij zich nooit van hen af. Hij bidt zelfs niet in hun naam, want hij weet goed dat er maar één gebed is dat altijd verhoord wordt, dat van Jezus, de rechtvaardige bij uitstek, die zichzelf tot zonde heeft gemaakt door solidair te worden met de zondaars, om zo met en voor hen ten beste te spreken. Hij die geen zonde heeft gekend, heeft hij voor ons ten zonde gemaakt, opdat wij in hem gerechtigheid zouden worden van God. Tweede brief aan de Korintiërs van Paulus. Wanneer Jezus tot zijn Vader roept, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In hoofdstuk 27 van Matthäus, is hij met ons in het diepste van de afgrond van de hel. Als wij in het credo beleiden, hij is nedergedaald ter helle, wil dat zeggen dat Jezus is afgedaald tot in de afgrond waar de mens verdeeld is tegen God, tegen zichzelf en tegen zijn broeders. Jezus is zo diep neergedaald om de scheidsmuren omver te halen die ons verdeelden. In de diepte van deze hel werd Jezus elke mens die de Vader smeekt medelijden te hebben met de zondaars. Er is geen ander gebed van bemiddeling dan dat van Jezus, die de Vader smeekt met luid geroep van tranen en smart. Hebreeënbrief hoofdstuk 7. In de diepte van onze eenzaamheid, dat is het gebed van het lam zonder vlek, dat de zonde van de wereld draagt en de menigte rechtvaardigt door zichzelf te beladen met hun zonde. Lezen we bij Jesaja in hoofdstuk 53. Gedurende zijn openbaar leven bracht Jezus de nachten door in gebed voor de komst van het Rijk. Tijdens een bitter smeken en lijden zal hij de Vader onder smart en tranen smeken. De een of andere dag wordt elke mens van gebed geroepen om het lam te volgen naar de schedelplaats en met enkel Abel en Job van deze aarde kan hij niet anders dan bidden onder tranen. Het gebed van Siloam voor de mensen vindt zijn bron in zijn diepe verbondenheid met de zondaars. Als hij eens verpletterd wordt onder allerlei beproevingen en bekoringen, vraagt hij de Heer wat hij moet doen, opdat zijn hart deemoedig zou worden. En de Heer antwoordt hem: houd je in gedachten in de hel en wanhoop niet. Zoals Jezus daalt hij af in de hel en terwijl hij zijn eigen zonde ervaart, deelt hij in de angst, het lijden en de eenzaamheid van zijn broeders die ver van God zijn. Dan kan hij tot de Vader roepen, hem smeken om mededogen en om hem met allen met wie hij solidair is te ontrukken aan de afgrond van de zonde. Ik denk dat er geen ander gebed van voorspraak is dan dit, want het laat ons deelnemen aan het unieke gebed van Christus in Gethsemane en op het kruis. Ik heb de mensen zo lief dat je de last van hun zonden op je neemt, want hij wil dat ook wij onze broeders evenzeer beminnen en lief hebben. Siloam. In de Joodse literatuur krijgen we een vermoeden van wat een gebed van voorspraak voor de zondaars zou kunnen zijn, of zou moeten zijn. Martin Buber verhaalt de geschiedenis van Susia, die leerling was van een groot geestelijk man uit zijn tijd. Toen hij zag dat zijn meester een groot onderscheidingsvermogen bezat en in staat was allen te helpen die bij hem kwamen, vroeg Susia hem de Heer te bidden, ook hem de gunst te verlenen, het goede en het kwade in de harten te kunnen zien. En God verleende hem die genade. Kort daarop kwam een koopman de meester van Susia bezoeken. Het leven van deze man was door het kwaad diep besmeurd. Bij de eerste oogopslag zag de jonge leerling zijn ziel en met afschuw vervuld roept hij uit: hoe durf je voor het aanschijn van een heilige te verschijnen, onzuiver als je bent? En de koopman vertrok. Toen heeft de meester Susia geroepen en hem gezegd: zo straks kwam er iemand die jij hebt weggejaagd. En toch was hij daar en het was zijn laatste kans. Vol schrik smeekte de leerling hem van God te verkrijgen dat hij het kwade niet meer zou zien. Maar de meester weigerde en zei dat de gaven van God onvervreemdbaar zijn. Maar dat hij de Heer zou bidden een nieuwe gave te voegen bij die welke hij verleend had, zich zo sterk te identificeren met zijn broeder dat hij al het kwaad dat hij zag niet zou zien als dat van de ander, maar als het zijne. Een tweede verhaal spreekt ons over de pelgrimstocht die Susia enige tijd later door Polen maakte. Zekere dag komt hij in een herberg, kijkt de herbergier aan en ziet hem zoals God hem ziet in de afschuwelijkheid van het kwaad waarin hij leefde. De herbergier vraagt wat hij verlangt en de jonge rabbijn antwoordt: niets. Ik verlang alleen een hoekje waar ik zou kunnen bidden. Men toont hem een klein hokje. Dan zegt de herbergier tot zijn vrouw: wat is dat voor iemand? Vermoeid na een lange tocht, overdekt met stof. Ongetwijfeld uitgehongerd, vraagt hij voedsel nog rust, maar alleen een plaatsje om er te kunnen bidden. Ja, ik ga eens zien wat hij doet. Hij sluipt naar de deur, opent stilletjes op een kier die deur en vindt de jonge rabbijn in gebed tot God, terwijl hij hem heel de levensgeschiedenis van de herbergier verhaalde, alsof het zijn eigen geschiedenis was. Want in de algehele solidariteit die er tussen de mensen bestaat, voelde Susia dit leven aan als zijn eigen zonde. En plotseling werd de herbergier geconfronteerd met zijn leven. Maar dan, zoals het door God zelf gezien werd, en zijn hart brak, hij bekeerde zich en hij begon een nieuw leven.
Thank you.
Later vroeg hij aan dezelfde rabbijn hoe het kwam dat allen die bij hem kwamen tenslotte berouw kregen en van leven veranderden. Hij kreeg het volgende antwoord. Als er iemand bij mij komt die zich niet wil bekeren, daal ik trede na trede af tot in het diepste van zijn zonde, en wanneer ik de bodem van zijn ziel heb bereikt, bind ik de wortel van mijn ziel aan de wortel van de zijne. En één met hem begin ik berouw te krijgen over onze zonde, en hij kan niet anders dan berouw krijgen met mij, want wij zijn één geworden. Eigenlijk kunnen we pas in waarheid voor de ander bidden, op de dag dat wij ons aan de tafel van de zondaars zetten, zoals Theresia van Lisieux. Dit vloeit voort uit onze vereniging met Christus, die zelf onderhevig was aan een tweevoudige druk, die van de heerlijkheid en die van de duisternis, van de zonde. Dan kunnen we vanuit het diepste van die afgrond tot God roepen, uit de diepte schreef ik tot u, Heer, hoor mijn roepen, staat in Psalm 130. Uit de diepte schreef ik tot u, Heer, hoor mijn roepen. Evenals wij slechts kunnen roepen vanuit de tragiek van ons bestaan, terwijl wij God een eigen naam geven, zo moeten we delen in de levenstragiek van onze broeders om in hun naam te bidden. Ik herinner me een jonge man die aan drugs verslaafd was. Zekere dag kwam hij tot het besef dat hij op het punt stond in een afgrond neer te storten. En hij vertelde met zijn gebedservaring: die dag heb ik niet gebeden, maar ik heb naar God geschreeuwd. Beste luisteraars van Radio Maria, uit het boek Het Gebed van het Hart van Jean Lafrance gaan we nu verder met in hoofdstuk 5 een onderverdeling: solidair met God, solidair met de mensen. Het gebed voor de wereld is maar mogelijk vanuit een zeer diepe verbondenheid met God en met onze broeders. We zouden hieraan moeten denken wanneer we iemand zeggen dat we voor hem zullen bidden. Er zijn zeer veel mensen die voor elkaar bidden, maar als een heilige voor zijn broeders bidt, neemt hij het woord van Job weer voor zijn rekening. Huid voor huid, met andere woorden, leven voor leven. Terwijl Siloane het zo juist zegt, voor de mensen bidden wil zeggen zijn harte bloed geven. Een heilige biedt zo voor zijn broeders dat hij hen geheel en al opneemt, zonder ook maar iets te verwerpen. Hij neemt zelfs de zonde van zijn broeders op zich, alsof het zijn eigen zonde was. De relatie is zo dat hij zich identificeert met de anderen. Wanneer we van binnenuit de nood van onze broeders gedeeld hebben, is er geen kwestie meer van bidden, maar wordt het een noodzaak tot God te roepen. Men zegt dat de heilige Dominicus het uitschreeuwde van pijn en overvloedige tranen stortte, want hij had het bijzondere genade ontvangen te delen in het leed van zijn broeders. Hij vroeg zich af: o God, wat zal er van de zondaars worden? Over dit onderwerp zeggen de kronieken van de 13e eeuw het volgende. God had hem een bijzondere genade geschonken ten aanzien van de zondaars, de armen, de bedroefden. Hij droeg hun ellende mee in het intieme heiligdom van zijn medelijden. En de tranen die uit zijn ogen opwelden toonden duidelijk de vurigheid van het medelijden dat zijn hart verteerde. Hij dacht dat hij geen waar lidmaat van Christus zou zijn, tenzij op de dag dat hij zichzelf met al zijn krachten heel en al zou kunnen geven om de wereld voor God te winnen. En hier komen we terug bij de bron van het voortdurend gebed, dat niet van buitenaf wordt opgelegd als een noodzaak die zich aan ons zou opdringen. Het gebed wordt in waarheid geboren uit onze vereniging met God en onze vereniging met onze broeders. Om te leren altijd te bidden, moeten we eerst solidair worden met God, met zijn rijk, met zijn glorie en tegelijkertijd solidair zijn met heel de realiteit van de mens, met zijn ellende en zijn zonde, door hem totaal op te nemen. Dergelijke solidariteit doet in ons het lofgebed ontspringen van Gods heerlijkheid en het gebed van voorspraak voor het lijden van onze broeders, zoals de prefatie uit de mis van de Heilige Geest het zo mooi uitdrukt. Uw geest ondersteunt uw kerk en bewaart haar in trouw, opdat zij nooit zou vergeten u te smeken te midden van de beproevingen, nog uw dank te zeggen wanneer zij in vreugde is. In de grond is die solidariteit het essentiële werk dat Jezus in zijn menswording heeft volbracht. Zonder zich van zijn vader los te maken, met wie hij altijd verenigd bleef, heeft hij een stap gezet die hem tot in het hart van de mens bracht en in al zijn tragische omstandigheden een stap die hij nooit meer ongedaan kan maken. Zodat men niet meer over God kan spreken zonder over de mens te spreken. En dat men niet meer over de mens kan spreken zonder over God te spreken. In de menswording is hun beider bestemming onontwarbaar verbonden. Christus, waarachtig mens en waarachtig God, is geheel solidair met de mens in zijn zonde als hij zich tot de Vader wendt en helemaal solidair met God als hij zich tot de mens wendt. Hij is het Lam Gods, uitgestrekt op de kruisboom, voor ons alle geslacht en wel in onze plaats en tot ons heil. We kunnen Jezus Christus niet volgen zonder Golgotha te bestijgen en ons te identificeren met het Lam, geslacht voor het heil van de wereld. De leerling staat niet boven de meester. Christus wil in ons zijn Pascha voor de wereld voortzetten. Denken wij daar voldoende aan als we Eucharistie vieren en communiceren aan het doorstoken Lam? Denken we daaraan? Daarom maakt het gebed doorboord met kreten en tranen deel uit van onze geestelijk avontuur. Bidden is werkelijk aan God zijn eigen leven geven. Het is waar dat Jezus de enige met hoofdletter is die de wereld kan omvormen, door voor ons ten beste te spreken, maar in alle ledematen van zijn lichaam, die met hem en tevens met hun broeders verbonden zijn, breekt deze wonderbaarlijke macht van de intercessie door. In hen spreekt Jezus ten beste, verlost en transfigureert hij. De monnik, ja, die bidt onder tranen voor heel de wereld. Daarin bestaat zijn bijzondere opdracht. En wie dringt hem ertoe te bidden en te wenen voor heel de wereld? Jezus, de Zoon van God, die in de Heilige Geest aan de monnik de liefde schenkt. En zijn ziel voelt een voortdurende angst voor de mensen. In deze zin beleeft de mens van gebed een dubbele solidariteit die hem tot vreemdeling maakt in beide kampen. Dat is de christelijke basissituatie, de basistinctuur zouden we in de scheikunde kunnen zeggen. De mens van gebed drukt zo voor God het gelaat van Christus uit die zonder ophouden voor ons ten beste spreekt. Semper interpellandum pro nobis, zegt de brief aan de Hebreeën. Zijn gebed lijkt op een kreet die geworteld is in de ellende van de zonde, een heftige kreet, lange tijd herhaald. En die, om zo te zeggen, met geweld aan God de barmhartigheid voor de wereld ontrukt. En daar uitziet de ware liefde voor de broeder, wiens zonde en lijden wij als de onze aanvoelen. Die mensen van gebed zijn dragers van de mensheid en wie zich erover verwondert dat zij in hun eigen vlees opnieuw beleven wat ontbreekt aan het lijden van Christus voor zijn lichaam dat de kerk is. Niet dat er iets aan zijn zoenoffer ontbrak, want Jezus heeft alles voor ons verkregen, maar wat tekort is aan diepte en lengte voor alle mensen van alle tijden en van geheel de wereld. Zoals deze mensen gefascineerd zijn door het gelaat van de verheerlijkte Christus, zijn ze gefascineerd en gegrepen door zijn gekneusd en misvormd heilig gelaat. Een gebrekkige bejaarde in een verpleeghuis zei me op een zekere dag, die kreet van Jezus op het kruis, ik heb dorst. Het is alsof hij elk ogenblik in mijn hart weer klinkt. Het is uit liefde tot Jezus die het kruis omarmd heeft, dat we het gelaat van de lijdende dienaar beginnen lief te hebben. Nu begrijpen we beter dat het gebed er niet in bestaat ons uit de wereld terug te trekken, onze broeders en onze menselijke conditie te vergeten, en omgekeerd denken we te dikwijls dat het leven en de actie erin bestaat zich op een koortsachtige manier druk te maken. En dat is niet verwonderlijk in de omstandigheden waarin we leven, namelijk in een dualisme dat in de extreme gevallen ons dringt of tot het zoeken van geborgenheid in het gebed, waardoor we ons van de anderen afsnijden, of tot een overdreven activisme buiten God. Dat er daar een reëel uiteenrukken plaatsvindt, is normaal en onvermijdelijk, maar de spanning komt niet op de eerste plaats van onze objectieve situatie in de wereld, maar van ons zondaar zijn. Het voorbeeld van Paulus is hier betekenisvol. Hij spreekt nooit van een spanning tussen zijn zijn met God en zijn zijn met de mensen. En toch was er ooit iemand meer aan het evangelie toegewijd dan hij. Daartegenover beklemtoont hij zeer sterk dat hij uiteengerukt is en voelt hoe twee mensen vechten in zijn hart. Romeinenbrief 7. Integendeel beweert hij dat het verkondigen van het evangelie aan zijn broeders voor hem een waarachtig gebed, een geestelijke eredienst is. Wat hij eigenlijk in zijn apostolaat zoekt is zijn broeders met de verrezen Christus in contact te brengen, opdat hun hele leven een gebed, een geestelijke offergave zou worden. Romeinenbrief 12. Voor Paulus is evangelieverkondiging bidden. Romeinenbrief 15. Bij hem ontspringt het gebed uit twee bronnen, ofwel is het zijn blik vol bewondering op Gods heerlijkheid, op zijn liefde of op de persoon van Christus, ofwel is het een kwaliteit van zijn blik gericht op zijn broeders, op de wereld die hem omringt wegens hun lijden en hun zonden. Het gebed wordt altijd geboren in een hart dat ontvlamd is voor Gods heerlijkheid of verscheurd door de ellende van zijn broeders. Wanneer wij aangegrepen worden door de tragische situatie van de mensen die ons omringen, evengoed door hun zonde als door hun fysieke en morele ellende, zullen wij binnentreden in het gebed van Christus. Uw rijk komen, vergeef ons onze schulden, verlos ons van het kwade, leid ons niet in bekoring. Daar begint het ware gebed, in dat gevoelig worden of liever in die diepe vereniging met het wonder van God en de tragedie van de mens. Als wij zo leven en gebed met elkaar verbonden zijn, de beschouwing van God met de blik op onze broeders, zullen zij nooit van elkaar gescheiden worden en zal het leven brandstof worden die elk ogenblik een steeds hoger oplaaiend, steeds feller brandend vuur zal worden en voeden ook, dat ons stilaan zal omvormen in die brandende braamstruik waar de schrift van spreekt. Een zekere meneer Bloem tot de jongeren van TC zei dit. Laten we dit hoofdstuk beëindigen met een geschiedenis aan de woestijnvaders ontleend, die een gesprek van de grote heilige Antonius met het schoenlappertje van Alexandrië verhaalt. We zullen beter begrijpen hoe ons deelnemen aan de ellende van onze broeders ons dringt tot het voortdurend gebed. De grote asceet heeft reeds een verheven heiligheid bereikt. Hij is arm en bidt altijd. Toch ontbreekt hem het essentiële om een ware monnik te worden, de gave van gebed voor de mensen. Omdat hij erg ongerust was over zijn vorderingen, toonde een engel hem dat een schoenlappertje in Alexandrië verder was gevorderd dan hij, ondanks zijn heldhaftige inspanningen. Zeer in verwarring gebracht door deze openbaring, begaf Antonius zich onmiddellijk naar die verdorven stad, om er uit de mond van het schoenlappertje zelf het geheim van zijn volmaaktheid te leren. Wat kun jij wel voor bijzonders doen om je in een dergelijk milieu te heiligen? Ik maak schoenen. Ongetwijfeld, maar je moet wel een geheim bezitten. Hoe leef je? Ik verdeel mijn leven in drie delen. Gebed, arbeid en slaap. De drie achten van vandaag. Ik bied altijd, dat kan het niet zijn. En de armoede? Nog eens drie delen. Eén voor de kerk, één voor de armen en één voor mij. Jawel, maar ik heb alles gegeven. Er moet iets anders zijn. Zie jij het niet? Nee. En jij slaagt erin die mensen te verdragen die hun rechterhand niet meer kunnen onderscheiden van hun linker, zij die zeker naar de hel gaan. Ah, daar kan ik geen vrede mee nemen. Nee, dat verdraag ik niet. Daar ben ik ondersteboven van en ik vraag God dat hij me levend in de hel zou laten afdalen, maar dat zij gered zouden worden. De heilige Antonius trok zich bedremmeld terug terwijl hij zei: het is duidelijk, ik begrijp het. En ik beken dat ik zover niet ben. Tot daar het boek Het Gebed van het Hart en volgt nog een nawoord. Verder dan het gebed, al is het nacht. Bij het beëindigen van deze bladzijde zullen sommigen zeggen, zoals die religieuze die momenteel in de woestijn verblijft en die zonder het te weten een echt mystiek gebed beleeft, alles wat u over het gebed schrijft is voor beginnelingen. Maar eenmaal de eerste vertrekken voorbij, op het ogenblik dat we uit de nachten komen, hebben we geen gidsen meer en weten niet wat te doen. Ik zou hun willen antwoorden: doe niets meer, maar laat u doen. De vaders zeggen ons dat er een gebed is dat het gebed van God in ons is. En daarover kunnen zij niets meer zeggen, omdat het door de Geest wordt geleerd. Hier aangekomen ben ik er me goed van bewust dat ik gestameld heb en gelijk op een zweefvliegtuig dat om zich in de lucht te verheffen de zonen van lage luchtdruk zoekt, van waar het zal kunnen opstijgen. Er is een cerebraal gebed waarover men bijna alles heeft gezegd en vooral in welk opzicht het geen gebed is. Ik wil spreken over de houding van de mens die overrompeld is door het gebed en daarvoor alles over heeft. De mystieken kennen dit alles goed. Maar dat gebed, nog menselijk, betreft hen niet meer. Dat is nog voor degenen die kruipen, terwijl ze opgestegen zijn. Hun vliegtuig heeft de geluidsmuur doorbroken. Voor hen gaat het er niet meer om zich in te spannen om zonder ophouden te bidden of tot de dwaze toe God lief te hebben, maar om het gebed van God dat hen overrompelt en overweldigt te doorstaan. Dit alles gaat het verstand volstrekt te boven. Het gaat er niet meer om altijd te bidden, maar het hoofd te bieden aan een orkaan die hen boeit. en die gelijkt op de onstuimige Pinksterstorm. De mens biedt God niet meer naar menselijke maat, maar de mens biedt naar goddelijke maat. Hij die dit gebed van God in zichzelf waarneemt, staat onthutst en ziet in hoe belachelijk zijn vroegere inspanningen en verlangens waren om tot het voortdurend gebed te komen. Hij laat zich door de golven meedragen en, komen wat komen, hij zal alle buigzaamheid van de geest nodig hebben. Maak buigzaam wat verstard is, om zo'n vloedgolf te verdragen en zich te laten meevoeren door een gebed dat hij niet begrijpt, en hij verheugt zich erover niets te begrijpen. Inderdaad, dit verder dan het gebed overstijgt de grenzen van ons bevattingsvermogen, en de mens schijnt dan gedompeld in een wolk die donkerder is dan de wolk die de Hebreeën geleidde in de woestijn. Ik heb zeer dikwijls de klacht gehoord van die religieuze die reeds donker gebruind was door de felle zon van de louteringen. Sommige dagen is die drukkende stilte van God onverdraaglijk en het hart als omgeven door een mantel van wanhoop. Op het niveau van het bewustzijn wordt God ervaren als afschuwelijk afwezig, maar er is iets als een zeer geheimzinnig geleidende kracht die zijn tegenwoordigheid doet vermoeden, onder of verder dan het lijden. Ja, er is een verder dan het gebed, maar in de nacht. Ik citeer, of ik de bron ook ken, haar wellen en haar stromen, al is het nacht. In de donkere nacht van dit leven ken ik haar, de bron door het geloof, al is het nacht. Ik weet dat waar er geen ding zo schoon en klaar is, voor haar aarde en hemel, lafenis in haar is, al is het nacht. Dat is een gebed van de heilige Johannes van het Kruis. Ik weet dat waar er geen ding zo schoon en klaar is, voor aarde en hemel lafenis in haar is, al is het nacht. Ik weet dat er geen grond is in is te ontdekken, en dat geen mens haar wateren door kan trekken, al is het nacht. Verborgen stroomt die bron van eeuwig leven in het levend brood om leven ons te geven, al is het nacht. Hierheen roept zij de schepselen en ze vinden er water voor hun dorst. Zij het in den blinde, al is het nacht. Die bron van leven, waarin al mijn streven zich richt, aanschouw ik in dit brood van leven, al is het nacht. Heilige Johannes van het Kruis. Aan het einde van dit boek gekomen, zijn we er ons goed van bewust dat de verhandeling over het gebed altijd onhandig is. Maar het uitblijven van een verhandeling doet twijfelen aan de realiteit van de gevoelens. De realiteit van de gevoelens die trachten op te stijgen naar God. We zijn ons ook bewust van de dubbelzinnigheid en gebrekkigheid van het gebed. Sedert de jaren dat ik over het gebed spreek, weet ik heel goed dat het iets anders is dan wat ik er met ontoereikende woorden over zeg, met het risico altijd opnieuw dezelfde formules te gebruiken. Menselijke wetenschappen kunnen mij met zeer nauwkeurige resultaten het mechanisme van mijn gebed uitleggen. Ze kunnen niet tot stof terugbrengen de levengevende adem die de reden van mijn bestaan is en de vreugde van het bidden van zoveel mannen en vrouwen die ik overal ter wereld ontmoet heb. Alleen de dichter verwoordt goed dat verder dan het gebed en zoals de heilige Johannes van het Kruis brengt hij ons binnen in een andere wereld, die van de nacht, omdat hij er relief aan geeft en van een laag bij de grondse wereld bevrijdt. Later gaan we verder met de lectuur van dit gebed. Het gebed van het hart, een boek van Jean Lafrance in het programma Heilige Getuigen. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars, en tot een volgende keer.